Excuses als er soms een kucheltje in mijn keel zit. Ik doe mijn best om desalniettemin het woord te brengen. Ik had voor vanochtend een thema op mijn hart. En dat gaat over een aantal profetieën over de komst van de Heer Jezus Christus. En wij kennen natuurlijk allemaal de nodige kerstteksten. Er zijn er heel veel, want een kind is ons geboren. En al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, o Bethlehem Ephrata. Maar er zijn ook een heel groot aantal andere profetieën die een stuk minder bekend zijn. En ik wil er, ja, als de Heere dat vergunt, 5 met u langslopen. Profetieën die wat onbekender zijn, maar desalniettemin ook over de komst van de Messias gaan. En de eerste is misschien nog wel de meest bekende van het rijtje. En die staat in Genesis 49. En als u een Bijbel heeft, dan nodig ik u uit om mee te lezen. En zelf lees ik deze keer uit de herziene Statenvertaling. En dat doe ik omdat een aantal van de profetieën daarin net wat anders wordt weergegeven. Genesis 49, de zegen van Jacob aan zijn zonen op zijn sterfbed. En dan komt hij in vers 8 bij Juda. En dan staat er in vers 9, Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? En dan komt het. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Tot zover. Dit is een profetie van Jacob. U weet wel, de aartsvader die op een gegeven moment naar Egypte is overgegaan, waar zijn zoon Jozef tot farao of onder farao is gekroond. Jacob komt ook. En hij zit daar in Egypte. Hij blijft daar tot zijn sterfdag. En vlak voordat hij sterft, heeft hij deze profetie over alle zonen, al zijn zonen, 12 zonen die hij langsloopt. En die profetische zegen, die is heel lezenswaardig. Er zit namelijk ook een hele profetische kant aan. Eigenlijk de toekomstige wereldgeschiedenis, die wordt in dit hoofdstuk al aangestipt. Maar waar het nu om gaat, is dat ene vers over Silo. En Silo is hier een benaming van de Heer Jezus Christus. Het heil wat God zou geven. En wanneer, zegt deze profetie, wanneer komt dat heil van God? Wanneer komt Silo naar de mensen toe? En dan staat er, de scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Nou, voordat we ingaan op die vraag wanneer dan die scepter is geweken. In de profetie, heeft iemand ooit uitgelegd, is het net als dat je in de bergen zit. Nou, hier in dit stukje van Drenthe is het net als in ons stukje van Drenthe. Je hebt af en toe een klein bobbeltje in het land, maar niet echt bergen. Maar als je in de bergen bent, dan zie je soms zo'n bergketen in de verte en dan zijn al die pieken daar. En als je van afstand naar die pieken kijkt, dan weet je niet wat daar allemaal tussenin zit. Dan denk je, nou, al die bergen zijn tegen elkaar geplakt, maar er zit er soms een dal tussen. En zo is dat uitgelegd ooit aan mij. Zo is de profetie ook als het gaat over de komst van de Heer Jezus Christus. Dan zijn er 2 pieken die je als het ware van afstand ziet. Maar dat er iets tussen zit, dat zie je veel minder goed. De eerste piek is de eerste komst van de Heer Jezus Christus, hoe hij geboren is als een babytje in Bethlehem. En die tweede piek, dat is zijn komst, zijn wederkomst om koning te worden, om zijn koninkrijk op deze wereld te vestigen. En als je van het Oude Testament de profetieën leest, dan lijkt het net of die twee dingen aan elkaar verbonden zijn. Jesaja 9 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. En het volgende vers gaat dan over zijn eeuwige koninkrijk. Wat hij recht en grondvest met recht en gerechtigheid. Jesaja 9, vers 5 en vers 6. Vers 5 is die eerste bergpiek. Dat is die komst van de Heer Jezus als voor ons als een babytje. Wat we herinneren met Kerstmis. Die tweede piek, dat vers 6, dat is eigenlijk, ja, is nog toekomst. We leven nog in die tussentijd. Maar die tussentijd, die zien de profeten dan heel vaak niet, omdat ze in de verte alleen maar die toppen, die pieken zien. Hier geldt hetzelfde. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over die twee pieken. De piek als de Heer Jezus komt om te regeren. Dat staat in vers 11, hebben we niet gelezen, maar het gaat erover dat het vrederijk, het koninkrijk van de Heer Jezus dan zal plaatsvinden. En het wordt verbonden aan dat eerste hoogtepunt als de Heer Jezus komt. Als hij voor de eerste keer komt bij ons om de mensen op te zoeken. Wanneer is dit vervuld? Genesis 49 vers 10 is vervuld toen de Heer Jezus kwam, toen hij geboren werd uit Maria, toen hij geleefd heeft in Israël 2000 jaar geleden. Maar wat zegt deze profetie dan? Deze profetie die zegt eigenlijk wanneer dat zou gaan plaatsvinden. Het is een tijdsprofetie. De profetie gaat in vervulling als de scepter, voordat de scepter van Juda is geweken. Voordat de heerserstaf van Juda tussen zijn voeten is weggehaald. Wat betekent dat? Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus, de Silo, zou komen voordat Juda het koningschap ontnomen zou worden. Nou, dan moet u zich voorstellen, Juda was een kind van Jacob, een van de 12 zonen. In de tijd dat Jacob deze dingen uitsprak, ja, degene die op de troon zat was niet Juda, maar was Jozef. Dus het ging over de toekomst. Nou, uiteindelijk weten we, in de lijn van Juda is David koning geworden, is Salomo koning geworden en zijn alle koningen vervolgens uit de lijn van Juda op de troon gezet. En hoe lang ging dat door? Hoe lang ging het door dat er koningschap was in Juda? En dan zeggen de uitleggers, dat wil dus zeggen dat het volk Israël eigenlijk zelf bij machten was om zich te besturen. Alle eeuwen door was er iets van een heerschappij, een gezag in Juda waar het volk zelf bij betrokken was. Zelfs na de ballingschap, dan zie je dat Zerubabel teruggaat naar Israël, naar Juda, en daar als het ware stadhouder wordt. En het gaat door tot de tijd van de Heer Jezus Christus. De laatste koning van Israël, dat was Herodes de Grote. Toen Herodes de Grote stierf, toen kwam er niet een nieuwe koning, maar toen namen de Romeinen als het ware de macht over in Israël. En werd het gezag wat tot die tijd bij Juda lag, bij de lokale bevolking, in de hand in dit geval van Herodes de Grote, werd weggenomen en werd de heerserstaf, als ik het met de woorden van Genesis 49 mag zeggen, werd weggenomen. En dat was het moment dat Silo gekomen is. Herodes de Grote krijgt die wijzen op bezoek. En waar is geboren de koning der Joden? En hij stuurt ze weg. En later hebben we het verhaal van de kindermoord. Maar dat is de vervulling van deze profetie. Silo komt, de Heer Jezus komt. En de heerserstaf wijkt vervolgens van tussen de voeten van Juda. En Israël wordt overgeleverd aan vreemde volken, in dit geval aan de Romeinen en allerlei andere volken die sindsdien geheerst hebben over Israël. Dat was de eerste. Die kent u waarschijnlijk al wel. Ben ik benieuwd of u die tweede tekst ook kent. Jeremia 23, vers 5 en 6. De laatste vier die ik wil bespreken, die komen allemaal uit de profetieën, een beetje aan het eind van het Oude Testament. Jeremia 23, vers 5 en 6. profetie. Er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, Heere onze gerechtigheid. Jeremia 23, vers 5 en 6. Jeremia was een profeet die helemaal aan het eind van het koningschap van de Judese koningen profeteerde. En als er dan heel veel, ja, wat zou ik zeggen, heel veel eigen gereidheid is in Juda. En dan treedt Jeremia op, en als u het hoofdstuk in de context leest, dan ziet u dat het gaat over herders. God heeft herders aangesteld over zijn volk. Mensen, koningen, hooggeplaatsten, die het goede met het volk zouden moeten voorhebben, maar die eigenlijk hun eigen dingen deden. En dan zegt God midden in dit verhaal, ik zal andere herders aanstellen. Vers 4, ik zal herders doen opstaan, zij die mij zullen gaan dienen. En dan komen de dagen, zegt de Heere, als er staat er komen dagen, dat is in de profetisch taalgebruik vaak een profetische heenwijzer naar de toekomst, naar die bergtoppen, de komst van de Messias naar zijn volk, de komst van de Messias om koning te worden. En dan staat er dat God voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Spruit, gek woord. Wij denken aan spruitjes, daar heeft er niks mee te maken, dat zijn van die groene dingen. Het woord spruit hier, dat is eigenlijk twijgje, is takje, is iets wat uit de grond opkomt, zo'n eerste groene steeltje. In Jesaja 11 heeft hij ook zo'n profetie, dat er in de, tussen de, of Jesaja 8, nou goed, moet hem even nazoeken. Maar dat er dus tussen de neergehouwen stammen van Israël, dat er ergens een heel klein takje weer op gaat groeien. En dat takje, dat is een beeld van de Messias. God die als het ware nieuw leven geeft, te midden van de dorheid van het omgehakte bos. Dat woord spruit vindt u 4 keer als een benaming van de Messias in de profetieën. Zometeen zullen we nog een andere zien. En eigenlijk kunt u lezen, God zal iemand doen opstaan die namens hem orde op zaken zal stellen. Jeremia 23, ik zal voor David, dat wil zeggen voor het nageslacht van David, in de lijn van David, een rechtvaardige spruit doen opstaan. En die zal als koning regeren en hij zal verstandig handelen. Dat is nogal een moeilijke combinatie kennelijk. Of je bent koning of je bent verstandig. Maar u bent geen koning, waarschijnlijk bent u heel verstandig. Maar zodra je macht hebt, en dan kijken wij naar onze machthebbers, dan denken we van waarom doet u nou dit? Is dat wel verstandig? De koningen van Juda, waar Jeremia mee te maken had, dat waren ook koningen die onverstandig waren. Die niet de Heere zochten, maar die zochten hun heil bij andere volken. Bij Egypte of bij andere volken, bij Assyrië. En ze keken niet naar de Heere. Nu zegt de Heere, er komt straks iemand die zal ik zelf in jullie midden geboren doen worden. En die zal koning zijn, maar ook verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Recht en gerechtigheid. Ik las laatst, wat is nou het verschil tussen recht en gerechtigheid? Het is een beetje moeilijk om het aan te geven, maar hij zei toen van ja, recht is iets wat in onze ogen goed is. Recht, gerechtigheid is iets wat in Gods ogen goed is. Nou, dat is deze koning, de Messias, die zal komen, die zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal de Heere onze gerechtigheid. Er staan een aantal van dit soort benamingen van de Heere in het Oude Testament. Yahweh, en dan komt er iets achter. En hier staat Yahweh, de Heere, Onze gerechtigheid is een naam voor, niet de Heere, maar voor het kindje wat geboren wordt. Voor die koning. De koning die geboren wordt, het kerstkind, is niet zomaar iemand, maar het is de Heere zelf. De Heere onze gerechtigheid. Het is heel bijzonder, want in de tijd van Jeremia leefde er nog een andere, de Heere is gerechtigheid. Over wie heb ik het dan? Moeilijke vraag voor de vergevorderde Bijbelstudiefanaten van u. Dat is koning Zedekia. De naam Zedekia is de laatste koning van Juda, betekent ook de Heere gerechtigheid. Zedek, gerechtigheid, en ja, in de naam is de Heer, een afkorting van Yahweh. Maar het was een valse koning, in de zin van vals, was wel echt koning. Hij was een marionet van Babel, maar hij was niet gericht op de Heere. De echte koning die gerechtigheid in de ogen van God kon brengen, is de spruit. Is degene die de Heere zou doen planten, doen opgroeien in Juda. Jeremia 23, vers 5 en 6. Een profetie van de komst van de Heere Jezus Christus. Gaan we een hoofdstuk of een Bijbelboek verder. Eigenlijk twee Bijbelboeken, want er zitten nog klaagliederen tussen. Dan komen we in Ezechiël. En dan vindt u in Ezechiël 17 ook zo'n bijzondere profetie over een boom. Ezechiël 17, dat hele hoofdstuk, is een wat lang hoofdstuk. Gaan we maar niet lezen, zo vertellen waar het over gaat. Maar dan staat er in vers 22, Ezechiël 17, vers 22, zo zegt de Heere, Heere, ik zal zelf een deel van de kruin van de hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal ik een breekbaar twijgje afplukken en ik zal dat zelf op een hoge en verheven berg planten. Op de hoge berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels zullen wonen. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Tot zover. Die spruit, dat twijgje waar we over gelezen hebben, dat komt hier in dit hoofdstuk eigenlijk ook terug. Maar hier wordt dat twijgje een grote boom. Ik heb het wel eens vergeleken met dit is Gods kerstboom. Want het hoofdstuk gaat over de ceders in de Libanon. Die grote machtige ja, kerstbomen, mag ik het zo zeggen. Die God verwerpt. En dan God vervolgens een stukje van de top van een van die bomen afhaalt. En daar dat plant in Israël. En dat groeit dan op tot een nieuwe kerstboom. Tot een kerstboom. Tot eer van God, de Messias. Wat is de context? Het is een lang hoofdstuk. Het gaat eigenlijk over die laatste tijd. Die laatste tijd van het volk Juda, vlak voor de ballingschap. Dan heb je een koning, Jojachin. En dan komt dat was de koning van Juda. En dan komt op een gegeven moment die dreiging van Babel, dat Nebukadnezar Juda gaat innemen. En wat doet die Jojachin dan? Die kijkt dan naar Egypte. Die probeert de hulp te zoeken in Egypte. Dat lukt niet. De koning van Babel, die komt dan naar binnen. Die neemt die Jojachin gevangen. En die wordt afgevoerd. En die plaatst vervolgens Zedekia. Dat is een soort marionet van de koning Nebukadnezar daar in Juda. En deze Zedekia doet hetzelfde. Die probeert dan de hulp te zoeken bij Egypte om als het ware een soort opstand te creëren tegen Nebukadnezar. Het mislukt allemaal grandioos. Het wordt één groot drama. Maar dan staat er in deze tijd deze profetie. Dat God zegt, van er zijn dan adelaars, dat is het beeld van die koning Nebukadnezar die van alles doet. Maar ik ga zelf mijn koning uitkiezen. In Juda was een koning geplant door Nebukadnezar, die was het niet. Maar nu gaat de Heere God zelf een koning planten daar in Juda. De Messias. Het is de belofte van het koningschap van de Messias wat de Heere God hier geeft in deze bijzondere profetie. En dan staat er bijvoorbeeld in vers 23 dat dat takje, dat twijgje groeit op tot een nieuwe boom, een nieuwe ceder. En die in die boom, daar vinden dan allerlei vogels in de schaduw van zijn takken een thuis. Doet een beetje denken aan die gelijkenis van het mosterdzaadje, wat ook een grote boom wordt en waar dan vogels in de takken hun thuis vinden. We hebben het hier over het koningschap van de Heer Jezus Christus. Te midden van al die andere koningen van Juda heeft God één koning op het oog in wie zijn belofte tot vervulling komen. En dat is koning Jezus. Niet in Zedekia, niet in Jojachin, zelfs niet in David en Salomo. Dat waren wel gezalfde mensen naar het hart van God, maar Gods belofte vinden hun vervulling alleen in Jezus Christus. We gaan dus een stukje verder nog, naar het boek Haggai. Dat vindt u vlak voor Zacharia en Malachi. En dit is een beetje een profetie waar wat over te doen is geweest. En daarom lees ik ook uit de HSV. En als u in uw vertaling leest, dan zult u misschien denken, waar heeft die man het over? Haggai 2, vers 7. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, en dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Haggai, dat was een profeet die nog weer een klein tijdje later dan Jeremia en Ezechiël predikte. Jeremia profeteerde voor de ballingschap van Juda. En die heeft die ballingschap meegemaakt. Ezechiël profeteerde tijdens de ballingschap. Ezechiël was een profeet die ook in Babel huist, die daar ook zijn profetieën uitsprak. En Haggai was een profeet die na de ballingschap profeteerde. Toen een heel klein groepje Joden teruggekeerd was naar Jeruzalem. En daar waren ze bezig om Jeruzalem weer op te bouwen. En dan zijn ze op een gegeven moment ook bezig met het altaar en de tempel. En ja, dan raakt dat een beetje in het slop. De mensen zijn druk bezig met hun eigen huis en hun eigen tuin. Dan komt de profeet Haggai en die zegt van mensen, geef nou voorrang aan het huis van God. En te midden van die waarschuwende profetie staat dit pareltje, dat Haggai als het ware vooruitkijkt, dat hij vooruitkijkt naar het moment dat God een nieuwe tempel in Jeruzalem zal gaan bouwen. En over welke tempel hebben we het dan? Dan hebben we het over de tempel in het Vrederijk. Het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En dan staat er van die tempel, in vers 10, de heerlijkheid van het toekomstige huis, huis wil niet zeggen gewoon huis, maar wil hier zeggen tempel, de tempel van God, is groter dan die van de eerste. Dus dat wat God in Jeruzalem zal plaatsen, zal groter zijn dan er ooit gestaan heeft in de tijd van David en Salomo. En hoe komt dat dan? Dat komt omdat God aan de aarde gaat schudden. God gaat eerst aan de aarde schudden. Dat staat in vers 7. Nog één ogenblik, een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Als u heel bijbelvast bent, dan kent u deze tekst. Want deze tekst, dat vers 7, die wordt geciteerd in Hebreeën, in Hebreeën 12. En daar wordt die tekst in verband gebracht met de berg Sinaï. En dan wordt er gezegd, kijk, toen Israël bij de berg Sinaï stond, toen stond die berg in brand, er waren aardbevingen en toen gaf God de wet. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als we Haggai 2 erbij pakken, dan spreekt God over een nieuw moment dat niet alleen maar de aarde en de berg Sinai gaat beven, maar dat de hemel mee gaat beven. Dat God een heel nieuw bestel zal creëren. En daar wordt als het ware in Hebreeën 12 een verschil gemaakt tussen het bestel van de berg Sinai met de wet en het bestel van de Heer Jezus Christus, de berg Sion. En de zegen die God in petto heeft voor zijn gemeente, de gemeente die hij gekocht heeft met zijn eigen bloed. En hoe komt dat dan dat God deze toekomst in petto heeft? Dat komt omdat er een persoon centraal staat. Er komt een persoon en deze persoon is de gamechanger. Dat is de Messias. Door de komst van de Messias verandert de toekomst van de tempel en van de wereld. En dat staat in vers 8. Ik zal de heidenvolken doen beven. Dus daar zegt Haggai en met uitzichten naar Hebreeën 12. God zal niet alleen maar de aarde en de hemel doen beven, maar de hele wereld zal beven. En wat zal er dan gebeuren? Ze zullen komen naar het verlangen van de heidenvolken. Nou, dat vindt u dus niet terug in uw Nederlandse Bijbelvertaling. Of zelfs de NBG heeft het zo niet weergegeven. Dat verlangen van de heidenvolken. Dat is door de oude uitleggers altijd als een benaming van de Messias gezien. Het verlangen van de heidenvolken. Het verlangen van de volken. Dat de persoon naar wie de volken uitgekeken hebben als een soort hunkering om de vrede op aarde teweeg te brengen. Vandaag de dag leven we in Nederland in hele moeilijke tijden. Met een oorlog in Oekraïne die impact heeft, een energiecrisis, prijzen die stijgen, allerlei grote problemen waar we mee te maken hebben en waar niemand eigenlijk een oplossing voor lijkt te hebben. En waar kan je daarnaar verlangen? Dan kan je verlangen naar een tijd dat al die problemen achter je gelaten zijn. Dan kan je verlangen naar een tijd dat God zelf orde op zaken stelt. Het verlangen van de volken. En wie is dat verlangen van de volken? Dat is de Heer Jezus Christus. Er zitten wat grammaticale moeilijkheden in dit vers. Ik laat het allemaal lekker rusten. Maar het wordt ook wel weergegeven, met name door de oude kerk, dat er niet staat dat zij zullen komen, de volken zullen komen naar het verlangen van de heidenvolken. Dus dat de volken als het ware naar Christus komen. Maar dat Christus naar de volken komt. Het verlangen van de volken, dat komt in de wereld. En dan zou het een hele directe profetie zijn over de komst van de Messias, hoe hij gekomen is om ons op te zoeken. En vervolgens natuurlijk ook de koningen, de drie wijzen, of de wijzen uit het oosten komen om de Heer Jezus te zoeken. De volken zoeken hem ook, maar als eerste is de Heer Jezus gekomen om ons te zoeken. Nou, tenslotte dan, het is een wat taaie preek, hè, zo deze moeilijke teksten, zo wat in de profetie. Maar ik hoop dat u wel daardoor geprikkeld wordt om ook de Bijbel erbij te pakken en te zien hoe God met het kerstfeest vervult wat hij al die eeuwen door al heeft aangekondigd. Eigenlijk, wij hebben onze jaartelling, hebben wij de telling voor Christus en na Christus. Met Christus is het jaar nul, dat bestaat dan niet, maar zoveel jaar voor Christus en zoveel jaar na Christus. En dan gaan er altijd weer stemmen op, kunnen we dat niet anders maken? Kunnen we niet praten over de christelijke jaartelling of iets anders neutraals? Ik vind het zo mooi dat wij in de volksmond kijken, er is een grote kentering in de geschiedenis, een keerpunt in de geschiedenis, een kantelpunt, en dat is de geboorte van Christus. Voor Christus, de tijd dat men uitzag naar de Messias, naar de komst van Christus. En wij leven in de tijd na Christus, nadat hij gekomen is. Want de hele geschiedenis vindt zijn kern in de Heer Jezus Christus. In zijn eerste komst, toen hij kwam om ons op te zoeken met de boodschap van heil en verlossing en de liefde en de genade van God. En zijn tweede komst straks, als hij het vrederijk op aarde gaat oprichten. Dat is de kern van de geschiedenis. En alles wat we vandaag meemaken in de politiek en de wereldgeschiedenis en noem maar op, is eigenlijk ondergeschikt aan dit grote plan van God. Nog één tekst. Zacharia 6, één Bijbelboek verder. Dat is de tweede, een tweede keer dat die spruit genoemd wordt. Jeremia noemt hem twee keer en Zacharia noemt hem twee keer. En dat is Zacharia 6, vers 12 en 13. Zo zegt de Heere van de legermachten. Zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen. Nou, Spruit, u weet dat inmiddels, is een benaming voor de Messias. Die uit het niets opkomt, opgroeit en er plotseling is. En dan staat er, hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hey, dat zagen we ook al in Haggai, dat de toekomst van de nieuwe tempel verbonden werd met de Messias. En hier staat hetzelfde. Hij zal de tempel van de Heere bouwen. Zal er ooit in Jeruzalem een nieuwe tempel komen? Jazeker zal er een nieuwe tempel komen. Waarschijnlijk komt er eerst nog een tempel wat de tempel van de Antichrist zal zijn. Maar die wordt vervolgens dan vernietigd en dan zal de Heer Jezus zijn tempel bouwen. Die u helemaal beschreven ziet trouwens aan het eind van het boek Ezechiël. Is het werk van de Messias. Want de zegen naar de aarde, die zal straks komen via Jeruzalem, via de tempel. De wet zal uit Sion uitgaan. Zacharia 14, de volken zullen dan straks naar Jeruzalem trekken om daar de Heere te ontmoeten. Laten we even rusten. Wat mij omgaat is het laatste stukje van vers 13. Vers 13 staat, hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon. En dan komt het, hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Hier wordt gesproken over de Heer Jezus, de Messias, in twee facetten. Hij is koning en hij is priester. Als u het Oude Testament leest, dan ziet u dat die twee functies van koning en priester altijd gescheiden zijn. Je werd koning als je geboren werd uit het geslacht van Juda. Je werd priester als je geboren werd uit het geslacht van Levi. En als de Heer Jezus geboren wordt en hij priester wordt, is er ook discussie. In Hebreeën 7 vindt u dat. Hoe kan de Heer Jezus dan priester zijn terwijl hij uit de stam van Juda komt? Nou, dan wordt dan een truc toegepast. Nou, truc klinkt wat banaal, maar de schrijver van de Hebreeënbrief gaat dan spreken over een hoger priesterschap dan van Aaron, het priesterschap van Melchizedek, die koning-priester was. Maar hier zie je dat die twee lijnen in het Oude Testament naast elkaar lopen en je hebt David en Salomo die koning zijn en dan heb je de priesters die de offers brengen. En die koningen, er zijn een aantal koningen die proberen om naast koning ook priester te zijn, bijvoorbeeld Uzzia. Koning Uzzia die wilde priester zijn en ging de tempel binnen en die werd geslagen met melaatsheid. En vervolgens was ook zijn koningschap ten einde. Straks komt de Heer Jezus terug en dan zal hij koning en priester zijn. De koning-priester. De twee lijnen die komen dan samen in Jezus Christus. Hij is koning want hij zal regeren over deze hele wereld. En zijn koningschap zal rechtvaardig zijn en vol gerechtigheid. Dat hebben we al gelezen in Jeremia 23. Maar hij zal ook priester zijn. Hij zal ook bemiddelen tussen de hemel en de aarde. Er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Dat is de Messias. Dat is de enige persoon die mensen bij God kan brengen en die Gods zegen naar de mensen kan brengen. Hij zal priester zijn op zijn troon. Als koning zal hij ook priester zijn. En tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. De NBG heeft hier, er zal heilzaam overleg zijn. Er zal niet langer een spagaat zijn, een verschil zijn tussen het koningschap en het priesterschap. Want dezelfde persoon die koning is, is priester. En dezelfde persoon die priester is, is koning. En als wij kerstfeest vieren, dan mogen wij kerstfeest vieren niet alleen kijkend naar een kindje in de kribbe, maar dan mogen we zien naar het plan van God dat hij voor de Messias, voor de Heer Jezus, heeft uitgestippeld. Dat er een troon komt te staan in Jeruzalem. En dat hij op die troon zal plaatszitten. En dat hij vanuit die troon de zegen voor de wereld zal brengen. De zegen van de wereld die we allemaal zo heel dolgraag voor de wereld zouden wensen. Maar hij is ook die zegen nu al voor ons brengt. Want in de Hebreeënbrief wordt de Heer Jezus geschilderd als onze grote hoge priester. Onze leidsman, de leidsman van ons geloof, de hoge priester, de voleinder. Wij mogen het koningschap en het priesterschap van de Heer Jezus nu al in ons leven ervaren. Als het ware een voorproefje van het vrederijk straks. Daarom wordt er in het Nieuwe Testament soms gesproken over eerstelingen en eerstgeborenen. Wij horen eigenlijk bij dat vrederijk. Alleen we leven nu al. Maar wij kennen de koning en wij dienen de koning. En wij kennen de priester. Want de priester die is gekomen om zijn leven voor ons te geven en ons bij God te brengen. Nou, ik hoop dat u dwars door de moeilijke teksten heen toch iets hebt meegekregen van de kostbaarheid van het woord van God en hoe God de geschiedenis door heen gewezen heeft naar de komst van zijn zoon, het kantelpunt in de geschiedenis, Jezus Christus, wat we ook de komende tijd weer met kerstmis mogen herdenken. Amen.